Dit is een podcast van operamagazine.nl. In deze aflevering hoort u Erik Slik. Hij begon in de muziek met trompet, maar werd uiteindelijk tenor. Opgeleid in Utrecht door onder andere Henny Diemer. Hij werkte 2 jaar in Duitsland, maar is alweer geruime tijd terug in ons land, nu als freelance zanger. Aan het eind van het jaar keert hij terug bij de Nationale Opera voor een rol in Parsifal. De komende weken staat hij in Der Kaiser van Atlantis en deze zomer wordt het Utrecht, op locatie Don Giovanni van Holland Opera. Opgewekt, creatief en gezellig. Luister maar naar Erik Slik. We zitten in de studio van de Bibliotheek Amsterdam, waar normaal wordt gepraat over literatuur. Ben jij een lezer, Erik Slik?
Op vakantie. Alles wat niet met zang of de krant te maken heeft, alleen maar op vakantie. Dan lees ik boeken graag en ook in 1 keer het liefst uit. Maar ik vind het heel moeilijk om een boek naast me te hebben, naast mijn bed. En dan elke dag een hoofdstuk. Zo'n type dat probeer ik altijd heel dapper, maar dat kan ik niet.
Ben je dan wel iemand die de partituren naast zijn bed heeft liggen om daar nog eens in te bladeren?
Nee, nooit naast mijn bed. Daar wil ik geen partituren. Soms een kookboek, maar geen partituren.
Het begon allemaal volgens mij in de Broederband, waar je waarschijnlijk een rood jasje droeg en trompet speelde.
Ik zie jouw rode jasje en ik overtroef hem met een mintgroen jasje.
Ik loop een generatie voor of achter. Mintgroen.
Ja, we begonnen met een soort van... Toen ik daar kwam, ik speelde trompet. Ik werd op trompetles gedaan en ik dacht, ja, vast wel leuk.
Waarom eigenlijk trompet?
Ik denk dat het een combinatie was van factoren. In de Broederband moesten ze nog een trompet hebben. Hadden gewoon in die harmonievereniging hadden ze een trompet nodig. En mijn hele familie speelde al klarinet. Dus mijn broer en ik werden op trompetles gedaan. En dat was ook wel leuk. Alleen ik vond het allerleukste als we niet op straat op Koninginnedag of Kerst of zo hoefden te marcheren in onze uniform, maar als we in het theater zaten, de Stadsgehoorzaal in Kampen, en een avondje filmmuziek speelden met theatereffecten erbij en dan Jurassic Park of Indiana Jones, E.T., dat soort thema's speelden, dan vond ik het heel leuk. En voor de rest dacht ik, wou ik altijd eigenlijk het liefst harp spelen.
Maar dat kan weer niet in zo'n orkest waarschijnlijk.
Nee, moeilijk.
Welke muziek zat er in je hoofd toen je die trompet begon te spelen? Waar dacht je aan?
Mijn ouders die luisterden heel veel verschillende soorten muziek. Mijn vader die luisterde naar alles. Die floot tweede stemmen, die vond alle muziek leuk. En mijn moeder ook, en die zat ook op koren. En dan hoorde je wel eens flarden uit de Elias of flarden uit de Messiah of zo. Wat mij de meest indrukwekkende muzikale herinnering is dat mijn ouders een keer hadden gewonnen dat ze naar Carré mochten, waar toen net een fenomeen liep, Les Miserables. De allereerste
serie.
Henk Poort, Pia Douwes, nou bla bla bla. En toen kwamen ze thuis met die cd. En toen hoorde ik dat liedje wat Fantine zingt. Dat was van Pia Douwes, Mijn Droom, Het Is Lang Geleden Nou. En nou, ik was echt zo onder de indruk. Ik wist natuurlijk als kind helemaal niet precies waar het over ging. Maar ik dacht wel, dit is echt theatermuziek. En zo ben ik ook, toen ik naar de middelbare school ging, op school musical producties gegaan, op school toneel gegaan, op het schoolkoor gegaan. Ik zat in de Broederband, speelde trompet. Nou, op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt omdat daar niet heel erg mijn passie lag. Maar we zaten op allerlei hobby's waar we gewoon uit konden kiezen of je wou doorgaan of niet. Korfbal, jongenskoor, kreeg ik eens af en toe een solootje. En het zingen werd heel erg gestimuleerd en alles wat je leuk vond werd gestimuleerd.
Dus zo groot was die stap toen niet, toen je naar Utrecht ging naar het conservatorium? Of was dat wel een hele
Nou, dat was behoorlijk
beweging?
Groot, omdat ik het leuke wat ik aan theater, muziek en musical vond, was dat het echt en zingen en acteren was tegelijk even belangrijk. Dus ik dacht dat er een toekomst in musical misschien was, maar ik echt als zanger leven, je beroep ervan maken, dat was niet mijn eerste gedachte of dat ik dacht dat het mogelijk zou zijn überhaupt. Dus ik dacht, ik word docent drama of toen psychologie leek me ook wel leuk en zo. Maar toen ging ik op een koor en ook op zangles, wat heel leuk was. En ook weer nieuwe werelden openden, zeg maar, qua repertoire. Dat we veel meer ook klassiek kregen, echt klassiek zangles daar in Kampen. En toen dacht ik, aha, hier moet je nog meer voor kunnen. En de taal en al die snelle loopjes bij Händel en al die hoge tonen en uithoudingsvermogen, samenzingen. En toen zijn we echt met die docenten, Lutine, daar hebben we echt flink gewerkt voor mijn toelatingsexamen. Eerst in mijn ene laatste jaar middelbare school voor de Fontys Musical Academie. En daar heb ik allemaal nummers gezongen uit musicals die ik leuk vond, maar ook een klassieke aria. Die waren best enthousiast, maar het bleek al snel toen ik het rooster zag dat daar ontzettend de nadruk lag op dans. En ik kan wel bewegen, maar ik ben fysiek niet een ranke danser of zo. Ik had gelukkig nog een jaar, we hebben nog verder gewerkt. Ik zong in koren de klassieke muziek. En toen ging ik ook eens een keer mee naar een goede vriendin van mij die educatieprojecten hielp opzetten en uitvoeren bij de Rijsopera. En toen zag ik voor het eerst, volgens mij de eerste productie was Aap verslaat de knekelgeest.
Dat is heel modern volgens mij, hè?
Heel modern. Maar betoverend, en ik snapte er niks van, maar ik dacht wel, dit is waarschijnlijk wat kunst is. En toen zag ik later bijvoorbeeld Peter Grimes, geregisseerd door Monique Wagenmakers. Ik zag Platé van Rameau met Harry Nickel erin. Ik zag ook een hele indrukwekkende Zauberflöte met Quirijn de Lang, met Johannette Zomer, met Marcel Rijns. Allemaal mensen waarvan ik toen geen idee had dat ik die ooit later zou tegenkomen. Maar ik begon wel steeds meer in dat klassieke jargon te komen en te denken, ja, je moet hier echt iets kunnen. Elke regisseur vraagt weer een hele grote input van jou, zeg maar. En niet alleen maar kun je de tonen zingen, maar echt ook de dramaturgie ligt ook voor een deel in jouw handen. Want tot dan toe bekeek ik alles vanuit een musical perspectief, waar elke productie over de hele wereld hetzelfde eruit ziet. Je loopt naar dezelfde plek voor hetzelfde liedje.
En hier was het ontwikkelen.
Hier was het helemaal
opbouwen.
Andersom. Ja, dat idee, zo zag ik het namelijk toen. En dat vond ik wel erg leuk. En toen heb ik voor de vooropleiding, het jaar na mijn auditie voor de Musical Academie, heb ik voor de vooropleiding in Utrecht voorgezongen. En toen was er een reactie van, ja, we zien wel een zanger, maar we horen eigenlijk niet zo heel erg een hele goede stem of zo. We zien het wel in je, maar we horen het nog niet. En toen werd door een van de docenten gezegd van, nou, misschien moet je gewoon een zomer lang even stoppen met al die musicals die je doet op je school en al dat gezing in die koren. Want we willen je stem wel eens horen als je 2 maanden niks hebt gedaan.
En was je echt aan het belten geweest? In die koren,
nee,
of in die voorstellingen?
Niet full-on belten. Het was gewoon een beetje geknepen, een beetje, ja, ik zou waarschijnlijk ook zenuwachtig zijn geweest, maar er was gewoon nog niet zo heel veel ontwikkeling geweest, nog niet zo heel klassiek. Ik weet nog wel, ik zong wel lekker Nessun Dorma daarvoor. En ik zie nog steeds Pierre Mac heel, heel grappig achterover leunen en zeggen, nou, dan zijn we nu wel benieuwd naar jouw Nessun Dorma. En toen dacht ik, oh ja, leuk, want die eindigt met een hoge noot. Leuk, gaan we doen en zo.
En die ging?
Vol erin, ja, natuurlijk, want anders had ik hem niet meegebracht, maar het was natuurlijk niet super klassiek of zo, dat niet. Maar ik dacht al wel, oh, dit is mooi, want ze zijn hier niet makkelijk tevreden. Hier zal ik vast veel leren, zeg maar. Bij de musicalopleiding was die hoge noot het indrukwekkende. En bij het conservatorium waren ze best wel afstandelijk en zeggen van, nou, ja, weten we nog niet zeker. Dus ik dacht, oh, hier word je ietsje harder aangepakt. En de docent waar ik naartoe ging ook, die werd ook van alle kanten aangeraden, Henny Diemer. Dus ik dacht, ah, daar moet ik zijn, hier ga ik blind voor. En dat heb ik ook gedaan.
Er lopen in Nederland flink wat zangers rond die Henny Diemer als docent hebben gehad. Herken je een Henny Diemer student aan zingen, of misschien wel aan inzingen, of aan rituelen, of aan aanpakken?
Ik denk ik over het algemeen wel. Ik weet niet of het voor het doorsnee publiek zo duidelijk zal zijn. Ik ben wel ervan overtuigd dat Henny voornamelijk ook interessante karakters aanneemt. Ik bedoel, even los van de zangtechniek, waar ze natuurlijk voor iedereen een basis hetzelfde heeft, maar dan verder veel meer persoonlijk doorgaat. Maar ze kiest denk ik ook wel mensen die een extra talent nog hebben voor, nou ja, dat kan ieder zijn persoonlijke talent zijn, maar ook voor of je sociaal bent, of je hard werkt, of je gevoelig bent voor talen. Ze kiest ook op karakter, denk ik, ja.
Dat komt mooi uit, want op tafel ligt hier de foto die ook op jouw website staat.
Ja.
En dat is een foto die mij wel intrigeert, omdat die zo gelaagd is. En daar zie ik iemand op met een blik die je op allerlei manieren kunt interpreteren. Als je hem nou zo voor je krijgt, beschrijf eens, wat zie jij?
Nou, ik zie mezelf wel in mijn lievelingsoutfit. Niet te veel hoge boorden, maar een beetje een veehals en een jasje. En aan mijn gezicht, ja, een beetje dromerig. Maar ja, misschien zou je er iets arrogants in kunnen zien. Dat zou ook kunnen, maar ja, ook niet recht de camera in. Niet zo van, ik ben, je zou wel gek zijn als je mij niet inhuurt of zo. Dat is wat ik zie. Wat zie jij?
Het woord parmantig kwam bij mij op.
Parmantig, ah, leuk.
Dat is niet slecht, want ik vind parmantigheid hoort heel erg bij jouw vak. Bij iemand die op een podium gaat staan. En die iemand waar je ook niet zo makkelijk helemaal toegang toe krijgt. Dat zit er ook een beetje in.
Nou, je moet het heel gek maken als je bij mij niet helemaal toegang krijgt. Als je een leuke regisseur of dirigent bent en ik voel me veilig, dan krijg je alles wat ik heb. Dan echt alles.
Noem eens wat, want ze bellen je wel eens, hè? Ze bellen je voor producties. Ja. En wat krijgt iemand die jou belt en die jou inhuurt voor een rol in een productie?
Dat is helemaal afhankelijk van de rol. Maar als er tijd is voor een leuke verdieping in de repetitieperiode, dan vaak wat ik hoor is dat ik collegiaal ben, dat ik een mooie stem heb. En wat ik ook wel hoor is dat ik leuke theatrale impulsen heb. Dat ik gewoon in improvisatie dingen doe die het proces bevorderen en zo. Nou ja, dat krijg je dus ook. Dat ik mezelf altijd zelf scherp probeer te houden en zo goed mogelijk wil doen. Ja, je krijgt denk ik ook wel een gezellige tijd, want ik hou van gezelligheid.
Welke rol had het meest voor jou geschreven kunnen zijn, muzikaal en dramatisch?
Mag het ook een rol zijn die ik graag zou willen doen? Ik zou Candide wel graag willen doen. Dan, ja, daar, soms ben ik zelf een beetje bleu of is mijn wereldbeeld nogal naïef. Of hoop ik toch altijd dat mensen beter zijn dan ze zijn. Maar misschien Don Ottavio wel. Dat wordt altijd wel het zulletje, maar die gaat altijd heel erg eerst bij zichzelf te raden. Kan niet meteen op elke uitbarsting van iedereen om zich heen adequaat reageren. Of reageren zoals diegene dat van hem verlangt. Maar die wil eerst er eens even over nadenken. En ik merk ook vaak als er dingen gebeuren waardoor ik van mijn stuk raak, dat ik niet hapklaar mooi een snedig antwoord heb. Zeg maar, gewoon dan bedoel ik eerder conflicten dan leuke dingen die gebeuren. Maar dat ik altijd heel erg denk, oh, zou dat mijn schuld zijn? Of wat moet ik hiermee? Hoe bedoelde die dat? Dus ja, daar past een klein beetje rakeling. Is misschien wel Don Ottavio bij, die ook veel te veel overlegt in zichzelf en denkt en trouw en goed.
Don Ottavio uit Don Giovanni. Ik hoor de laatste regisseur zeggen dat vooral het geweten van het verhaal is eigenlijk.
Oh, dan vind ik dat nu al een leuke regisseur.
Siband van der Werft.
Ah, wat leuk. Ja, ja, ja. Nou ja, iedereen wil heel graag dat hij het lulletje en het sukkeltje is. Lulletje rozenwater wordt altijd gezegd. En ik denk dat dat ook anders kan. Ik weet zeker dat zijn houding, dat het niet super viriele macho gedrag, dat het een noodzakelijke tegenhanger is in het verhaal voor Don Giovanni en voor alle andere karakters. Maar ik denk vaak dat de denkers, als je het, en dat willen natuurlijk alle regisseurs, willen dat naar deze tijd trekken. Maar als je het verhaal naar deze tijd trekt, er is behoefte aan nuance in grote gesprekken, in debatten, in thema's. Er is altijd behoefte aan mensen om die niet meteen zeggen wat het puntje van hun tong ligt, maar even sereen, mijn foto, erover na zouden willen denken. En dan met een andere invalshoek willen komen en niet de wereld zwart willen zien. En daar denk ik dat kunst ook een hele grote rol in speelt. Daar ben ik heel erg voor. Dat draaide helemaal af van jouw initiële vraag. Maar nee, hoor, dat geeft helemaal niks.
Dat is een mooie lijn. Want we komen daar nog op terug, denk ik, bij het verhaal over jouw eerstkomende productie, Der Keizer van Atlantis. Maar nog even, Don Ottavio, zit die erin in de agenda?
Ja. Komende zomer Holland Opera.
Jaarlijkse productie van Holland Opera op een locatie. Vorig jaar zag je er ook in. Ja. Jonathan Dove's
The Day After.
Ja. Dat eindigde met een val die hij maakte. Dat leek mij eng. Je moest vallen en je kon letterlijk niet in een soort veiligheidsnetje vallen. Je moest in de armen van een aantal figuranten vallen.
Nou, figuranten, acrobaten. Dat is echt hun werk om fysiek elkaar op te vangen en te ondersteunen. Anders had ik het ook nooit gedurfd, hoor. En je begint natuurlijk in de repetitieruimte vallen terwijl iedereen op de grond staat. Dus ik ook, zeg maar. Dat is het eerste, zo'n vertrouwensoefening. En dan zegt de regisseur van, nou, nu van een iets hoger stapje. En de acrobaten die dat hebben gedaan, die zijn ontzettend ten eerste aardig en betrouwbaar, maar ook zo goed opgeleid. En die gaven meteen het gevoel van, nee echt, wij vangen je echt op, probeer maar. Dus tegen de tijd dat het publiek het te zien kreeg, was het voor mij al niet meer eng. Maar moest het natuurlijk zo spannend mogelijk lijken, want het bleef wel. Er was gewoon een paar seconden, of één seconde, het duurt altijd in je hoofd veel langer, dat ik gewoon viel, dat ik niks onder mijn voeten, maar recht naar voren.
Op een verhoging staand.
Ja. En nou, de eerste keer dat ik dat van die daadwerkelijke hoogte moest doen, toen heb ik ook wel echt gevloekt van, wat is dit? Wat gebeurt er? En dan gaat het goed. En dan ga je nog een keer. En dan wordt het eigenlijk heel erg leuk. Vooral omdat je ook weet dat dat spannende gevoel dan bij de toeschouwers zit. Ja, dat is fantastisch natuurlijk.
Volgens mij zegt het ook iets over je bereidheid om, ja, het is wat modieus om het zo te formuleren, maar los te laten om het even niet meer in de controle te hebben. Wat heel goed is voor een kunstenaar als, ja, en voor een zanger.
Je moest van dat plankje af je laten vallen. Je moest die zekerheid loslaten om de voorstelling te kunnen maken. Om het iets te laten betekenen. En ja, het was allemaal zo goed gerepeteerd. Dat is met alles wat voor het publiek moeilijk lijkt. Ik heb wel eens in Gera, waar ik toen zat, moest ik ook een scène waarin ik moest masturberen. Ja, voor het publiek, huppakee, doe het maar. Maar dan, als je een leuke regisseur hebt en leuke collega's, dan wordt het uit een treuren geoefend. En dan is het net zoals ze wel eens zeggen bij film, van ja, het is gewoon technisch. Nou ja, je staat dan op dat moment wel met een live publiek, dus en het was allemaal vrij discreet. Maar ja, dan staat er ineens in je script, en dan masturbeert hij. Dus ja, dan moet je dan maar wel doen. En ja, dat wordt soms van je gevraagd. Maar jezelf kwetsbaar opstellen en je eigen zekerheden loslaten is wel een groot onderdeel van zingen in het algemeen. En op het toneel staan al helemaal.
Je hebt twee keer volgens mij gekozen voor een ensemble. Een keer in Duitsland. Je ging naar Thüringen. Vast contract. Dat is, ja, zowel voor zangers het hoogst haalbare, want vast inkomen, vast werk en zekerheid. Als loodzwaar. Terugkijkend op die 2 jaar in Thüringen, wat was uiteindelijk de balans?
Nou, ik vond het een fantastische tijd. Ik heb daar goede vrienden gemaakt en ik heb ontzettend veel geleerd over mijn eigen stem en uithoudingsvermogen. Wat ik aan kan, wat niet. Over het nee zeggen tegen verzoeken van, oh, wil je dan dit ook nog erbij doen? Oh, we hebben je daar ook voor ingepland. Op een avond moet je Sinui zingen in Lady Macbeth van Shostakovich. En dan de volgende dag repeteer je weer voor Anatevka, Fiddler on the Roof of Chess. Of een operette concert gala met weer 5 nieuwe stukken die je, oh, die moeten er nog even bij. En dat was ontzettend druk. Wat wel een reden was waardoor ik het daar uithield. Want dan heb je ook geen, of in ieder geval veel minder tijd om mensen te missen. Je vertrouwde omgeving te missen.
Je kon in je werk duiken, echt.
Ja, echt. Het moest. Ja.
Naast de vrijheid in Nederland ben je in het team Vommerman gestapt.
Yay.
En volgens mij leer je altijd een hoop over jezelf als je in een bestaand team je plek moet vinden.
Ja, nou, gelukkig mocht ik mijn plek vinden in een veranderend team zonder dat ik wist dat het team aan het veranderen was. Ik werd gewoon bijgevraagd om een paar keer voor Jan-Willem Schaasma in te vallen. Eerste tenor, hoge partij voor de kersttournee, Vrommer Kerst. En toen bleek dus kort voordat de tournee begon, bleek dus dat Marcel Rijans van plan was om ermee te stoppen. Die zong de tweede tenorpartij. En toen werd ik ineens, hadden we pauze gehad tijdens de repetitie. Ik kwam terug van de pauze, toen zeiden ze, ga maar even zitten. En toen dacht ik dus van, ja, nee, dit was het. Ze bedanken me voor de moeite en het klikt toch niet of zo. Maar toen zeiden ze, ja, wil je erover nadenken om in de plek van Marcel te komen? En,
een echte Vrommerman te worden.
Een echte Vrommerman te worden. Dus ja, dat vond ik natuurlijk wel heel bijzonder. Dat meen ik echt oprecht. Het is echt een bestaande groep. Inderdaad, wat jij zei, vind maar eens je plek of zo. Maar het bleek niet, er was gewoon een plek. Ik heb niet het idee dat ik mezelf heb hoeven aanpassen. Het is gewoon heel gezellig. Het is ontzettend leuk. En als er keihard gewerkt moet worden, dan wordt er keihard gewerkt. En er wordt voornamelijk ook heel veel lol gemaakt en hele mooie muziek uitgevoerd. Dus,
heb je een bijnaam? Want dat hebben veel leden van Vrommerman.
Ja, ik ben toevallig dat proces van een bijnaam krijgen voor geweest door zelf een keer terloops iets met Vrommerik of zo te zeggen. En sindsdien ben ik volgens mij Vrommerik. Ja, nou, kan erger, toch?
Je hebt zelf geproduceerd, die bijnaam.
Ja,
dat is heel slim.
Ja, dat is veilig.
Je gaat in Der Keizer van Atlantis zingen. Dat wordt vanaf 4 mei gespeeld in Nederland. 4 mei theater Na de Dam in Amsterdam en later door heel Nederland eindigend in Maastricht. Geschreven in Theresienstadt. Dat is al iets om bij de gedachten al een beetje koude rillingen te krijgen. Een opera geschreven in een concentratiekamp.
Zeker. Ja, en het is volgens mij daar nooit uitgevoerd. Omdat,
het mocht niet, geloof ik.
Nee, de kampleiding daar die had ook wel door welke politieke lading en boodschap daarin zat. Het is dus echt een aanklacht tegen, nou, waar we het eerder over hadden, zwart-wit denken, maar ook dictatuur. Echt een politieke boodschap zit erin. Daarom zit hij ook in dat festival en dat in Theater Naar de Dam, zeg maar. Dat wordt ontzettend bijzonder, want op het moment dat wij 4 mei om 9 uur, geloof ik, onze première hebben, dan gaan er nog een kleine 80 voorstellingen door heel Nederland tegelijkertijd beginnen met spelen. Allemaal te maken met oorlog of concentratiekampen of agressie. En dat is al bijzonder op zich natuurlijk.
De vraag is in hoeverre je je afvraagt als je zo'n rol zingt, wat dat verhaal over jou zegt, of je het verbindt met familieverhalen over de oorlog, je eigen beeld van de oorlog?
Nou, familieverhalen, ik weet wel wat familieverhalen van mijn opa's en oma's. Eén opa die echt naar een werkkamp, niet een concentratiekamp, is geweest en weer terug is gekomen. Maar die is daarover dat gedeelte van zijn leven helemaal op slot gegaan. Maar die kon bijvoorbeeld, daarna heb ik me laten vertellen, nooit meer echt tegen de Duitse taal. Die vond dat gewoon had een hele nare connotatie. En als mensen schreeuwden tegen elkaar, agressief schreeuwden, dat vond hij verschrikkelijk. En er zit toevallig een luidspreker in deze. Daar begint het mee. Dus dat weet ik dan, maar dat ga ik niet in mijn karakter stoppen, zodat het publiek straks ook weet wat mijn opa misschien of niet heeft meegemaakt. Dat kan natuurlijk niet. Wij spelen dat verhaal zoals het geschreven is met de vormgeving van nu. Maar wij gaan niet een poster ophouden tegen het publiek wat daar toch al zit, van oorlog is slecht of zo. Dat zit er al helemaal in.
Het is geen pamflet.
Nee, en wat ook, aan de ene kant is het fantastisch, maar ook jammer is, de mensen die daar zijn, die denken dat waarschijnlijk al. Want die hebben ervoor gekozen om naar Keizer van Atlantis te gaan. Dus die hoef je niet de rozen nog eens extra rood te schilderen. Ik zeg het verkeerd, maar je begrijpt wat ik bedoel. En het is meer ook dat we, wat mij vaak verbaast, in erbarmelijke omstandigheden, dat er zulke mooie dingen worden gemaakt. Dat vind ik ook een mooie boodschap. Dat je niet alleen maar zegt van nee tegen oorlog, maar ook ja tegen van het vermogen van de mens om in de diepste nood elkaar toch weer te gaan helpen. Of kunst als troost te gebruiken. En daardoor dus weer iets te maken binnen al je grenzen, hoe vastgebonden je ergens ook zit, dat er altijd een restje hoop in de mens blijft. Misschien hoeven wij ons publiek niet te zeggen oorlog is slecht, maar kunnen we wel zeggen van kijk naar het goede van de mens of zo, of draag dat uit. Dat er een kleine druppel weer een grote rimpeling veroorzaakt, zeg maar, dat zou mooi zijn. Dus ik denk dat het echt een aanrader is.
Popgroepen maken tegenwoordig geen cd's meer, maar maken EP's, heb ik ontdekt. 4 liedjes. Heel vroeger was dat een singeltje met 2 kanten, 2 nummers. Je eerste EP, en je mag kiezen uit je hele oeuvre. En je mag er zo een beetje bij bedenken wat je nog moet gaan instuderen. Wat komt er 4 stukken op de eerste EP van Erik Slik?
Ik zou heel graag highlights uit het Zauberfluiten doen. Wat voor Termino ontzettend overzichtelijk is natuurlijk.
Precies,
heb ik net gezongen in Zuid-Afrika. Hartstikke leuk. Ik zou heel graag Britain erop zetten. Ik ben aan het proberen om weer Serenade for Tenorhorn and Strings uit te gaan voeren. Ik vind Bernstein heel erg leuk. Dus ik zou ook wel eigenlijk met een big band Something's Coming erop willen zetten. En ik heb er nog één over. Een heel mooi lied. Ik heb ooit een keer georchestreerd Fidilet van Duparc gezongen. En dat lijkt me fantastisch om daar dan ook op te zetten. Huppakee. Zoiets.
En hoe gaat de plaat heten?
Hoe gaat de plaat heten? Erik Slik So Far.
So good.
So far, so good. Ja, dat zet ik er dan niet op, maar dat mogen mensen dan zelf zeggen, ja.
Ik zeg het bij deze.
So far, so so.
Erik Slik, dankjewel.
Jij heel erg bedankt. Hartstikke leuk.
Dit was een podcast van operamagazine.nl. Al het operanieuws vindt u iedere dag op www.operamagazine.nl.